2 Timotheus 1 vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heer. Ik dank God, wien ik diene van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Arnike, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar de kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie, naar de kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Tot zover. En opnieuw richt de apostel Paulus zich tot Timotheus, die hij noemt hier zijn geliefde zoon. Op een of andere wijze dan, hè, maar in ieder geval niet al te letterlijk. Maar het is natuurlijk zo dat in zekere opzicht althans de apostel Paulus verantwoordelijk was voor Timotheus, die immers via de apostel Paulus in deze bediening gesteld was en die ongetwijfeld hier in Efeze, voor zover we weten, was, omdat Paulus hem daar naartoe gestuurd had of hem erachter gelaten had of iets dergelijks. Het leuke van deze brief vind ik persoonlijk dat niemand schijnt te weten wanneer de brief geschreven is. Wat men wel weet is dat Paulus in de gevangenschap verkeert. Men weet echter niet zeker of dat de eerste of de tweede gevangenschap was van de apostel Paulus. Men weet het donderdag niet, omdat het er niet uit op te maken is, niet uit deze brief. En we vinden de omstandigheden van deze brief, eigenlijk van deze brieven, ook niet eens terug in de geschiedenis van Handelingen. En ik vind het leuk omdat het daarmee aantoont dat wij maar een deel van de geschiedenis van de apostel Paulus vermeld vinden in de Bijbel. En hetzelfde geldt natuurlijk voor alle andere apostelen. Maar hoe uitgebreid Handelingen dan ook spreekt over de eerste, tweede, derde zendingsreis van Paulus en hoe het allemaal heten mag, er moeten er meer geweest zijn, maar wij weten het niet. Althans, het staat niet in de Bijbel. Het geen ruimte laat voor de, wat ik dan maar noem, buitenbijbelse traditie, die ons inderdaad vertelt dat de apostel nog wel ergens anders geweest is dan alleen in de plaatsen die in Handelingen of eventueel in zijn brieven genoemd zijn. Zo is dat nog eenmaal. Maar goed, misschien hebben we het daar nog over. Nou, zeker hebben we het daarover, maar misschien vanavond wel niet. Wij weten dus de omstandigheden niet. Wij vermoeden dat Timotheus in Efeze was bij deze gelegenheid, omdat de groeten overgebracht worden in hoofdstuk 4 vers 19, groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Ik vraag me altijd af hoe zou zijn moeder hem genoemd hebben. Maar goed, Onesiphorus. Dat moet in Efeze geweest zijn, voor zover wij weten. Maar daar blijft het dan ook bij. Het helpt ons verder geen klap verder. En het doet er ook helemaal niet toe. Het zijn van die dingen die altijd ter sprake komen aan het begin van die Bijbelboeken. Door wie geschreven, wanneer geschreven, aan wie geschreven, met welk doel geschreven, enzovoorts. En wij weten het niet. Met welk doel weten we wel, want dat halen we gewoon uit de brief zelf. Dus die vraag hoef je niet apart te stellen van tevoren. Die wordt aan het eind vanzelf beantwoord. Dan is die beantwoord namelijk. Verder weten wij het echt niet. Wat wij weten en wat in deze brief tot uitdrukking komt, is de verwantschap tussen Paulus en Timotheus, waarbij Paulus uiteraard een generatie ouder was. En hij beschouwt zichzelf als verantwoordelijk, dan wel mede verantwoordelijk voor de bediening van Timotheus. Hij beschouwt zichzelf ook als zijn voorbeeld en leermeester. Dat is op zich niks bijzonders, want Paulus wordt geacht voorbeeld te zijn voor alle gelovigen. En bij gelegenheid vinden we dat ook in heel wat brieven terug. Geweest, allen mijn navolgers enzovoorts. Woorden van gelijke strekking. Maar in het bijzonder waar het gaat om de bediening, is natuurlijk Paulus het voorbeeld van Timotheus. Je zou bijna zeggen, want zo zeg ik dat dan meestal, naar oude gewoonte heeft Timotheus bij Paulus het vak geleerd, een paar jaar meegelopen en daarna werd hij erop uitgestuurd. Zo is het ongeveer. Toen werd hij een wandergezel, heet dat, hè. Is daar een Nederlandse term voor? Ich bin ein armer Wandergezel. Dat is het liedje ook weer. Een Wandergezel. Een gezel is iemand die het vak geleerd heeft, maar nog niet afgestudeerd is. En die trekt rond. Wandelen is dat, hè? Het trekt rond om hier en daar bij andere meesters, het vak te leren. Enzovoort. En dan trekt hij weer verder. Dan krijg je een aantekening op zijn papier. En als hij zoveel jaren gewanderd heeft, dan mag hij een proefstuk maken. En dan. Wordt hij een meester, zo is dat. Dat is het oude onderwijssysteem, wat tot mijn genoegen heb ik vastgesteld, tot in onze dagen nog bestaat. Hoofdzakelijk onder klarinetbouwers, maar dat doet er nou even niet toe natuurlijk, maar het is wel zo. Het bestaat dus nog en ik beschouw het nog steeds als de beste vorm van onderwijs die er bestaat. Gewoon in de praktijk, theorie en praktijk gelijk op. Maar vooruit. Maar zo zou men die relatie tussen Paulus en Timotheus zien, althans na de mens. Daar stak natuurlijk wat meer achter en het wordt hier ook in dit schriftgedeelte naar voren gebracht. En dus hebben we het er nog over, want in de praktijk blijkt dat Paulus zelf, maar daarna ook Timotheus, geacht wordt vanaf zijn geboorte. Voor beide gold dat vanaf hun geboorte bestemd te zijn geweest voor dat werk dat zij deden. Van Paulus lees je dat in elk geval in Galaten hoofdstuk 1 en bij gelegenheid hier ook trouwens in vers 3, iets minder nadrukkelijk. Hetzelfde wordt gezegd van Timotheus ook. Maar Paulus voelt zich verantwoordelijk, althans enige mate, tot op zeker opzicht bedoel ik, voor Timotheus en schrijft hem dus deze brieven ter bemoediging enzovoorts. Maar ik begin maar even bij het begin. Paulus, we beginnen dus bij de afzender, hè, in vers 1. Maar al oud gebruikt, het briefhoofd is dat eigenlijk, hè? Paulus, apostel van Jezus Christus. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. Ik vind het ook altijd leuk om er weer, elke keer als ik aan zo'n boek begin of zo'n brief begin, het te kunnen zeggen. Hij zegt apostel van Jezus Christus. Aan de ene kant betekent dat ik kan er ook niks aan doen. Zo schrijft hij het in ieder geval aan de Corinthiërs. Dan zegt hij, ja, ik kan het ook niet helpen, jullie moeten mij niet, maar ik kan het niet helpen. De bediening is mij toebetrouwd, dus ik moet wel, of jullie het nou leuk vinden of niet. Zodat het hem als het ware rugdekking geeft, kan het ook niet helpen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk een term die hem grote autoriteit verleent. En ook dat schrijft hij aan de Corinthiërs bij gelegenheid. En hij zegt, ik ben wel degelijk een apostel. En dus ik ben uitgezonden door de Heer zelf. Het geeft mij zekere autoriteit. En met diezelfde autoriteit schrijft hij deze brief dus ook. Hè? Apostel van Jezus Christus. U weet, het woord apostel betekent gewoon hetzelfde als ons woord zendeling. Of voor de Rooms-Katholieken onder ons missionaris. Vooruit. Betekent precies hetzelfde. Alleen men heeft het woord niet vertaald als zodanig naar het Nederlands, omdat men het vermoeden had dat het iets meer betekende dan dit. En het is ook zo, want in de Bijbel wordt de term apostel alleen gegeven, alleen toegepast op degene die door de Heer Jezus hoogst persoonlijk, ik bedoel dat precies zo, hoogst persoonlijk waren uitgezonden. Daarom zegt de apostel in de eerste Korinthebrief, is dat meen ik ben een apostel, want, nou hij stelt het vragenderwijs, maar ben ik niet een apostel, heb ik niet de Heer Jezus gezien, enzovoorts. Had een ontmoeting met de Heer gehad, op wat bijzondere wijze. Maar niettemin was het zo en hij was door de Heer hoogstpersoonlijk uitgezonden. En zo iemand heet in de Bijbel een apostel. En wat wij zendelingen noemen is niet hetzelfde als wat in de Bijbel een apostel heet. Ook al betekenen die woorden volgens het woordenboek precies hetzelfde. Hebben we die nog? Apostel van Jezus Christus. Door de wil van God. Want ja, als het is van Jezus Christus, is het door de wil van God uiteraard. Hè? Die begrijpt u hopelijk. Hè? De Heer Jezus Christus is nou eenmaal de uitdrukking van het uitgedrukte beeld, heet dat in Hebreeën 1 vers 3, is nu eenmaal de uitdrukking van God als zodanig. En als het is door de Heer Jezus, dan is het door God. En als het de wil van de Heer Jezus Christus was, was het dus de wil van God. In elk geval, want het is natuurlijk niet zozeer nog om nu op zulke details in te gaan, maar in elk geval is dat de situatie sinds de opstanding van Christus. Want sinds die tijd wordt de Heer Jezus Christus beschreven als het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. Ik hoor u denken, daarvoor dan niet. Dan zeg ik, nou, nee. Daarvoor ligt het iets gecompliceerder, maar daar hebben we het nou niet over. Is voor ons ook niet echt actueel. Maar Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God, hetgeen hem nog meer autoriteit verleent. En dan staat er naar de belofte, want het is dan een toevoeging, als het ware op zijn visitekaartje. Je zou zoiets kunnen beschouwen als een briefhoofd of een visitekaartje. Paulus, apostel van Jezus Christus, naar de wil van God. En dan zet je er nog iets aardigs bij, voor de gelegenheid, hè. Dat zie je op veel kaartjes ook. En briefhoofden ook, zo'n toelichting. En hier komt er ook één bij. Die komt in de meeste brieven erbij. En in dit geval staat er naar, dat wil zeggen volgens, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Of anders, naar de belofte van het leven dat, want het gaat om dat leven in Christus Jezus is. En dat is mede bepalend voor het onderwerp van de brief. Daar gaat het over. Over dat beloofde leven in Christus Jezus. Dat zal later ook blijken. Want het idee is natuurlijk dat van... hebben we het nog gelezen? Ik dacht het wel. Nee, net niet. Vers 10 was dat. Waar staat dat... door de genade... dat God ons heeft zalig gemaakt enzovoort, van voor de tijden der eeuwen. En er staat er in vers 10, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid, dat is samen gewoon eeuwig leven, aan het licht. En dat is een beeld van leven trouwens. Aan het licht gebracht heeft en zo verder. En over dat leven gaat, dat opstandingsleven van Christus en de verdere uitwerking daarvan. Dat leven kwam tot stand in de opstanding van Christus. Ik zeg het er nog maar eens een keer bij, omdat het in het algemeen heel onbekend is. Waarom weet ik niet. Maar het is zo. De bekende vraag, was Abraham wedergeboren, moet ontkennend beantwoord worden. Was hij dan niet een gelovige? Ja, hij was een gelovige, maar hij was niet wedergeboren. Wordt een gelovige dan niet, als hij tot geloof komt, meteen wedergeboren? Ja.
Gaat het dan niet voor iedereen?
Maar dat is sinds de opstanding van Christus pas. Sinds dus het nieuwe verbond is aangebroken. En daarvoor niet. En van die oud-testamentische gelovigen staat dus dat ze in hopen zijn zalig geworden, de belofte niet verkregen hebben. Dus moeten ze die nog krijgen, zij zullen nog wedergeboren worden. Dat was Hebreeën, waar staat het? Hebreeën 11, waar staat het? Onthoud dat vooral goed, hè? Dat leven is pas aan het licht gebracht in de opstanding van Christus. Staat hier trouwens ook met grote nadruk in vers 10, doch nu geopenbaard. Dat wil zeggen, daarvoor was het er niet, maar inmiddels, want dat is wat nu immers betekent, nu is hetzelfde als na, hè? Dat weet u. Hè? Nu is hetzelfde als na. Dat wil zeggen, na al het voorafgaande, na de tijden der onwetendheid, heet dat in Handelingen of zo, hè? Nu, inmiddels, is dat leven geopenbaard door de opstanding van Christus. Daar was het wachten op enzovoorts. En nu gaat het verder in deze nieuwtestamentische tijd en deze nieuwtestamentische Bijbelboeken over dat leven en de uitwerking daarvan. En vooral de uitwerking daarvan nu hier in het leven en de bediening van Timotheus uiteraard. Want het blijft natuurlijk zo dat deze brief niet zozeer, in ieder geval niet primair gericht is aan alle gelovigen of aan heel de gemeente, maar meer specifiek aan deze ene man die in de bediening staat, om dat mooie woord maar te gebruiken, of anders aan al degenen die in een gelijksoortige bediening staan in de eerste plaats. Degenen die in de gemeente dus verantwoordelijk zijn, prima voor de prediking van het woord, want daar gaat het uiteindelijk over. Daarom is het goed dat ze allemaal weten hoe het in elkaar steekt. Maar goed. Maar daar gaat het om, hè? Naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Tot zover Paulus, dat is vers 1, en dan vers 2, aan Timotheus, want daarna komt de geadresseerde. Aan Timotheus, en ook met een toelichting, geliefde zoon, dat mijn heeft me eraan toegevoegd, anders denken we, wiens geliefde zoon zal die man wezen, maar hè, vooruit om weer, het moet duidelijk zijn, en dat hij niet de letterlijke zoon was van Paulus, dat weten wij uiteraard ook. Doet verder weinig te zaken, maar u weet wat het woord zoon betekent. Dat is belangrijk, toch ook wel algemeen in de Bijbel. Hè? Het woord zoon heeft lang niet altijd van doen met voortplanting. Echt niet, dat is ook niet de betekenis van het woord. Een van de woorden vertaald met kinderen, nou meerdere van de woorden vertaald met kinderen trouwens, en het zijn er nogal wat, die hebben van doen met voortplanting, niet eens altijd, maar die hebben van doen met voortplanting, maar het woord zoon eigenlijk helemaal niet. Al heeft het soms toch mee te maken, zoonschap heeft van doen met erfrecht. Zo is het nu eenmaal. Zoek het maar op in uw Bijbel. Nou, dan heb je misschien wat veel woorden, maar zoek het maar op. Die vader-zoon verhouding komt hij op allerlei niveaus tegen. En het heeft altijd van doen met erfrecht en dus met het overdragen van bezittingen. Maar daarmee ook verantwoordelijkheden, want die kun je ook bezitten. En daar gaat het hier over, want Paulus droeg althans een deel van zijn verantwoordelijkheid over aan Timotheus, die daardoor logischerwijze zijn zoon wordt. En een volstrekte parallel daarvan vindt u in Elia, die droeg zijn verantwoordelijkheden over aan Elisa. En Elisa noemde Elia zijn vader en Elia noemde Elisa mijn zoon. Een andere vind ik ook altijd wel aardig. Sauls koningschap zou van hem afgenomen worden, gegeven worden aan David. Dus noemde David Saul mijn vader en Saul noemde David mijn zoon. Die gedachte wordt enigszins vertroebeld doordat David ook de schoonzoon werd trouwens van Saul. Maar niettemin was het zo, daar gaat het maar om, hè. Bovendien, de profeten in het algemeen werden met vader aangesproken in het Oude Testament. Gewoon omdat ze leraren waren en hun kennis overdroegen aan wie het maar ontvangen wilde, dan was het mijn zoon. Een gewoonte die men in de Rooms-Katholieke Kerk heeft overgenomen. Ten onrechte, want de Bijbel verbiedt het, hè. Gij zult niemand je vader noemen, want één is je vader. Maar dat even terzijde. Maar daaruit blijkt toch voldoende de betekenis van het begrip vader. En dan heb je natuurlijk nog Jubo, de vader van alle orgelbouwers. Maar Johannes Versteegd is geen zoon van... Nou ja, goed, laat me zitten. Maar het gaat om de ontwikkeling van het vak, de professie. En de overdracht daarvan, dat heet vader en zoon. En hier vind je dat dus ook terug. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, overigens, maar dat mag ik eigenlijk niet als overigens beschrijven. Een dergelijke relatie is er ook tussen de vader en de zoon met hoofdletters. Hè? Dat weet u toch, hè? En die is belangrijker dan een eventuele biologische relatie. Ik zeg niet dat die laatste niet belangrijk is. Maar waar het maar om gaat, is dat de Heer Jezus inderdaad onderwezen is geworden. Van jongs af aan, ook van moederschoot af aan, enzovoorts. En vervolgens is aangesteld tot zoon door zijn hemelse vader. En daarom zijn erfgenaam is. Dat zijn volstrekt 100% verantwoorde Bijbelse termen. Dus ik kan het rustig zo zeggen. Dat men dat niet algemeen begrijpt en soms ook anders leert, dat weet ik wel. Maar goed, ik mag toch wel gewoon Bijbelse uitspraken in dat verband citeren. Hè? Goed, dus nou terug naar 1 Timotheus 1, vers 2. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, dat is de adressering en dan de gebruikelijke groet aan het begin van een brief. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u... van God de Vader en Christus Jezus onze Heer. De aardigheid is dat de termen genade, barmhartigheid en vrede in hoge mate synoniem zijn. Dat wil zeggen Het is in hoge mate hetzelfde. Maar hetzelfde geldt ook voor de daarna volgende uitdrukking, namelijk van God de Vader en Christus Jezus onze Heer. Want zonder God de Vader geen Christus Jezus onze Heer en geen Christus Jezus onze Heer zonder God de Vader. Nog afgezien van het feit dat wij rond kerst helemaal geen probleem mee hebben dat de uitdrukking Vader van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus. Je weet wel, uit Jesaja. Daar heeft men maar vertaald met Vader der Eeuwigheid, maar onder alle andere omstandigheden zou men het vertaald hebben met Eeuwige Vader. Maar dat vond men niet gepast, om dat te gebruiken ter aanduiding van de Heer Jezus. Dus heeft men iets afstandelijker vertaald, Vader der Eeuwigheid. Maar niettemin, Vader, toch. Nou goed, laat me zitten. Maar als er vrede komt van God de Vader, komt hij tot ons in ieder geval via Christus Jezus onze Heer. En al wat wij via of van Christus Jezus onze Heer ontvangen, ontvangen wij van God als zodanig. Daarmee van God de Vader. Zie, het onderscheid wordt in de Bijbel dan niet meer gemaakt. En daarom wordt het in één adem genoemd. Niet omdat het twee is, maar omdat het één is. En dat taalgebruik wordt in de eerste helft van het vers geïllustreerd. Namelijk, genade, barmhartigheid. Wie kan mij uitleggen wat het verschil is tussen genade en barmhartigheid? Genade leren wij, want er staat in alle christelijke handboeken, is onverdiende gunst. Prima. Wat is barmhartigheid? Onverdiende gunst. En toch staan de termen vaak in één adem. Ik meen, zo uit het hoofd Hebreeën 4 ook, omdat wij genade mogen ontvangen en barmhartigheid om geholpen te worden. En hulp, dat is het derde woord, maar betekent nog steeds precies hetzelfde. Onverdiende gunst. Ja, dat is het ook, natuurlijk. Het is in vorm van medeleven, om niet te zeggen medelijden. Maar betrokkenheid bij, enzovoorts. En nou goed, en daar gaat het om. En genade, barmhartigheid zouden we ontvangen en daarmee ook vrede. Want er zit nog meer aan vast. Genade en vrede is niet werkelijk synoniem. Maar in Bijbels verband meestal wel. Omdat genade nou eenmaal een van de kenmerken is. En een van de belangrijkste kenmerken is van het nieuwe verbond. Het oude heet immers wet. Het nieuwe verbond heet verbond der genade. En soms wordt die term verbond der gewoon weggelaten. Staat er gewoon genade. En is bedoeld uiteraard gewoon het nieuwe verbond. Waarvan genade het belangrijkste kenmerk is. Dat is een normaal taalgebruik hoor. Waarbij men iemands belangrijkste kenmerk gebruikt ter aanduiding van heel iemands wezen. Die heb je toch hè? Nou goed, komt nog helemaal voor. En genade is het belangrijkste kenmerk van het nieuwe verbond. En dus is het nieuwe verbond, dat is in Hebreeën 4 ook zo. Men zou naderen tot de troon der genade om genade te verkrijgen. Maar het gaat om de troon van het nieuwe verbond als zodanig, met daarop de hoge priester van het nieuwe verbond. Daarom heet het de troon der genade, maar het had ook kunnen zijn de troon van het nieuwe verbond. Het is een en hetzelfde. En men ontvangt dat. Genade, barmhartigheid, dus twee keer hetzelfde, maar dat is alleen maar om het begrip te versterken. Maar als ik dan een ander kenmerk zou moeten noemen, nou als ik er nog twee zou moeten noemen, vooruit dan. Twee belangrijke kenmerken van het nieuwe verbond, dan zou het zijn vrede. Dat moet wel, want zo heet het in de Bijbel, in het Oude Testament al, tot in Efeze 4 aan toe, het verbond des vredes heet het. En het andere zou zijn, het is eeuwig. Het kan niet verbroken worden. Daarom heet het bij gelegenheid zelfs mijn eeuwig verbond des vredes. Ergens in Jesaja of Ezechiël, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Maar die term worden gebruikt. Een eeuwig verbond ter vervanging van een vergankelijk verbond. Genade in de plaats van wet. En dus vrede. Verbond des vredes, in de plaats van een verbond dat alleen strijd en twist met zich meebrengt, want dat is wat de wet is. En vragen naar de wet zijn twistvragen. Dat zijn de termen die we ook in de eerste Timotheusbrief al tegenkwamen. Maar vrede is kenmerkend voor het nieuwe verbond. En vandaar dat je die termen altijd gecombineerd vindt, of altijd, maar veelal. Zeker in de aanhef van die brieven. Genade zij u en vrede, enzovoorts. Zo standaard groet, om zo te zeggen. En binnen Bijbels verband zijn het allebei verwijzingen naar het nieuwe verbond waaronder men zou leven. Zo'n domme wens is dat natuurlijk niet, want gelovigen zijn altijd geneigd geweest tot in onze dagen om zich te stellen onder de wet. Daarmee raken ze hun vrede kwijt. Maar wat ons van Gods wegen wordt aangereikt is juist dat nieuwe verbond waaronder wij zouden leven, nadat wij van het oude verlost zijn geworden immers. En dus is de wens altijd genade en vrede. En die komen niet van de mens, of niet om menselijk toedoen, maar van God de Vader. En er staat niet God de Vader van Christus Jezus, hoe voor de hand het voor ons ook gelegen zou hebben. Maar er staat God de Vader en Christus Jezus. Want het begrip Vader betekent in de eerste plaats dat hij oorsprong is der dingen. Hij geeft. Daarna is de vraag aan wie. En dan stellen we vast dat degene die ontvangt gewoonlijk als zoon wordt aangeduid in de Bijbel. Niet noodzakelijk, maar soms speelt het niet een rol. Soms gaat het er gewoon om dat iets gegeven wordt. Wat dacht u van Jacobus 1? Vers 17. Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende. God wordt de Vader genoemd, over zoon wordt niet gesproken, over zonen ook niet. Het gaat erom dat hij geeft. En al wat hij geeft is licht. En geen duisternis, vandaar dat er staat God verzoekt niemand. Want binnen dat kader wordt deze uitdrukking hier gebruikt. Maar God heet per definitie Vader omdat hij de oorsprong is der dingen. En omdat wij dus inderdaad leven uit wat hij geeft. Dat geldt voor de nieuwe schepping, voor ons als kinderen Gods, wedergeborenen. Maar het geldt in de oude schepping uiteraard ook. Vandaar de verwarring die altijd ontstaat. Waarbij men ervan uitgaat dat alle mensen kinderen Gods zijn. En het is redelijk goed te verdedigen vanuit de Bijbel. Neemt niet weg dat dezelfde term in tweede instantie op een hoger niveau wordt toegepast in verband met een nieuwe schepping. En daar gaat het om. En binnen de nieuwe schepping zijn wij kinderen Gods, dan worden wij geacht op te groeien tot zonen. Opdat wij in de toekomst, in die dag heet dat, zouden worden aangesteld, definitief. Daar gaat het om. Maar God is per definitie Vader. God geeft dus. En hij gaf nou eenmaal aan de Heer Jezus, dus die wordt als zoon aangemerkt en hij beschouwde zich ook als zodanig. En hij werd uiteindelijk ook als zodanig aangesteld. Heb je dat nog? Nou goed. Vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus, onze Heer. Als die uitdrukking onze Heer erachter staat, dan is het blijkbaar, dat is moeilijk te bewijzen, maar je moet gewoon alle schriftplaatsen opzoeken dan. Maar is het blijkbaar in de betekenis van onze meester. Kijk, de uitdrukking de Heere Jezus Christus komt ook voor. De Heere Christus komt zelfs voor, enzovoort. Er staat Heere gewoon voorop. En logischerwijze, omdat het de oudste titel is die hij droeg in de Bijbelse geschiedenis. Want dan is Heer gewoon de vertaling van het Hebreeuwse Jehovah. Heb je dat? Zijn naam. Maar het woord Heer kan ook de betekenis hebben van meester. En dan krijg je soms die uitdrukking Heer en meester. Zoals de Heer zei in Johannes 13. Gij noemt mij Heer en meester. Heer in de betekenis van meester. En als het woord Heer in de betekenis van meester gebruikt wordt, staat het gewoonlijk Achter de namen Christus Jezus. Ik moet het andersom zeggen. Ik moet zeggen, als je de uitdrukking leest Christus Jezus en dan Heer aan het eind, dan is het niet de aanduiding zozeer van zijn naam Jehovah, de naam boven alle naam, maar is het de aanduiding van zijn functie in relatie tot ons. Hij is onze meester. Hij is Christus, hij is Jezus, dat is zijn naam. En hij is onze Heer die wij dienen. En daar gaat het natuurlijk in deze brief over. dat Christus Jezus gediend zou worden als Heer, in ieder geval als Heer van Timotheus. Heb je dat nog? Het is soms wat lastig, soms niet uit te maken in welke toepassing het woord Heer gebruikt wordt. Maar ik moet u zeggen, het is ook niet in alle omstandigheden belangrijk, dus het heeft niet zoveel zin. Maar die eigenaardige constructie hier, Christus Jezus, comma, onze Heer, of Christus Jezus, de Heer, betekent blijkbaar, blijkt ook uit het verband, maar ook uit de zinsconstructie, Christus Jezus, de Meester. Degene die wij zouden dienen. En dan begint de eigenlijke brief. Die vers 3 begint met de woorden, ik dank God. Dat vind je in meer brieven trouwens. Niet altijd in vers 3 meteen, soms iets later, maar meestal wel aan het begin van een brief. Ik dank God, want in de eerste plaats hebben wij als gelovigen natuurlijk reden tot dankbaarheid. Voor alles wat God de Vader ons geeft door en in Christus Jezus die wij dienen. En het is zelfs een reden tot dankbaarheid dat wij hem mogen dienen. Ik zeg altijd, naar Bijbelse maatstaven is de mens nou eenmaal per definitie een dienstknecht. En wij kunnen alleen nog maar kiezen wie wij dienen zullen. En we hebben gelukkig een alternatief gekregen. Wij kunnen en mogen en zouden de Heer dienen. De Heer Jezus Christus wel te verstaan. Dan wel God dienen. En dat is reden tot dankbaarheid, want dan ben je tenminste met iets zinnigs bezig. Nu, en bovendien levert het nog loon op, zelfs straks, in die dag. Dat zei ik nu twee keer, maar het komt omdat in dit hoofdstuk de uitdrukking twee keer voorkomt. In die dag, staat niet eens bij welke, maar het moet duidelijk zijn welke het is. De dag van de, laten we zeggen, de opname van de gemeente, of anders de dag van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. De dag van onze zoonstelling. En zo verder. Ik dank God, wien ik dienen van mijn voorouderen aan. Dat lees je ook wel eens anders natuurlijk, hè, als het over Paulus gaat. Hè? Namelijk dat hij de Heer niet diende en onderweg een keer in zijn nekvel gegrepen werd op de weg naar Damascus, weet u wel. Bijzondere bekering van Paulus, zegt men dan. Paulus-bekering. In sommige kringen is dat de enige echte. Hè? Je moet gaan zitten wachten totdat de Heer je grijpt. Anders je kunt niet zelf tot bekering komen, leert men daar. De Heer moet je grijpen, want kijk maar naar Paulus. Alsof er in de Bijbel geen andere mensen voorkomen die gelovigen waren. Van sommigen kennen we helemaal geen bekeringsgeschiedenis. Maar Paulus kan er op twee manieren naar kijken. De een is kennelijk die van, ik heb eerst de Heer vervolgd, de gemeente vervolgd. En daarna werd ik door hem gegrepen. Langs de andere kant kijkt hij ernaar en zegt, ik dien de Heer van mijn voorouderen aan. Dat staat ook bij hoe, in een rein geweten. Dat wil zeggen dat hij naar eer en geweten altijd gedacht heeft, in elk geval, dat hij de Heer diende. Dat was in de praktijk niet zo, maar dat wist hij niet.
Onwetendheid, zegt hij.
Dat was onwetendheid. En ongelovig trouwens, staat er ook bij. In mijn onwetendheid en ongelovigheid. Dat was 1 Timotheus toch, waar dat staat. 1 Timotheus 1 vers 13. Want daar staat die tevoren een lasteraar was. En een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. En daarmee in zijn onmacht natuurlijk, want daar komt het ook op neer. En daarom greep de Heer hem. Maar van zijn eigen standpunt uit bezien, zegt hij nu in de tweede brief aan Timotheus, God welke ik dien van mijn voorouderen aan. En dus eigenlijk sinds zijn geboorte, met een kleine verwijzing naar zijn ouders. Hoe dat precies in elkaar zat, dat weten wij ook niet. Maar het doet ook weinig ter zake. Maar hij zegt erbij hoe je dat ziet, namelijk in een rein geweten. Ik persoonlijk heb met zulke dingen geen moeite. Ik persoonlijk geloof dat de Heer met opzet Paulus zoveel jaren de verkeerde kant op heeft laten lopen. Zodat de man voor de rest van zijn leven compleet immuun daarvoor zou zijn. En of dan wel allergisch, dat is niet hetzelfde, immuun of allergisch, maar beide termen fungeren goed als illustratie. Hè? Hij heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht als dienaar der wet, fanatiek ook en met volle overgave. Maar hij zat verkeerd en toen hij uiteindelijk daarvan verlost werd, Toen wist hij precies hoe het zat. Van die wet moest hij het niet hebben. En dat is een van de belangrijkste dingen die wij als gelovigen zouden leren. Wij moeten het niet hebben van wet of religie. En dus van uiterlijke vormen. Enzovoorts. Wij moeten het hebben van dat wat in het hart is, want dat is wat geloof is. Hè? Een onderscheid wat in onze taal volledig verdwenen is, helaas. Ook in ons dagelijks taalgebruik. In mijn woordenboek overigens niet, heb ik gezien. Ik heb het laatst eens nagekeken. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen religie, godsdienst dus, en geloof. Dat zijn twee totaal verschillende dingen, maar in ons gewone taalgebruik al lang niet meer. Tot mijn ongenoegen, want het betekent dat het lastig is om over die dingen te praten, omdat niemand meer weet wat het is. Hè? Godsdienst en religie is de buitenkant, dat is wet, het heet wet, in de Bijbel ook. Samenvattend heet het eerste beginsel der wereld. Het heet trouwens ook hoererij en gruwel. Dat zijn de minder nette termen. Dat is een waardeoordeel wat ermee uitgesproken wordt natuurlijk. Maar goed, maar geloof gaat niet om, althans niet primair om de uiterlijke dingen. Het gaat om wat in de mens is. Wat in zijn binnenste, in zijn hart heet zoiets. In het binnenste is. En daar gaat het hierom ook, hierover ook. Want er staat, ik dien God van mijn voorouderen aan in een rein geweten. Na de inwendige mens was er niks mis. Zie. En God moest hem corrigeren. Maar ik denk dat de Heer hem inderdaad, als u mij vraagt 40 jaar denk ik. Ik heb het eens nagerekend. Maar dat de Heer hem 40 jaar op het verkeerde pad heeft laten lopen. Zodat hij daarna voldoende ervan doordrongen was dat die weg nergens toe leidt. Alleen maar tot vijandschap. Maar ik beschouw het wel als de leerjaren van de apostel Paulus. Hij heeft toen een boel geleerd en zo gaat het met ons soms ook. Toch of niet? Herkent u dat niet? Dit is soms. Nou, in een van onze liederen die we vroeger zongen staat. Zoveel jaren die ik verspilde, kwamen zij nog eenmaal weer. Enzovoorts. Ja, dat kan. Maar het kan ook zijn dat die zogenaamde verspilde jaren wel degelijk bijdragen aan onze vorming. En misschien is het daarom dat de Heer die dingen inderdaad toelaat. Nou ja, dat de Heer dat zo doet. Soms, dat weten we zeker, want wij komen dat natuurlijk wel vaker in de Bijbel tegen. Bij anderen ook, hè. Dus waarom niet? Maar goed, ik dank God binnen dienen van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. Dat is reden voor dankzegging voor de apostel Paulus, voor zichzelf, voor zijn eigen positie, maar daarmee ook voor de positie van Timotheus inmiddels, over wie Paulus zich dus toch zorgen maakt. Nou, niet al te ernstig denk ik, maar toch. Timotheus heeft een warm plekje, heet dat, in het hart van de apostel Paulus. En daarom zegt hij ook in vers 4, zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Hoe dat zit met die tranen van Timotheus weten wij ook niet. Misschien kende Paulus wat omstandigheden van Timotheus en gebeurtenissen die zich hadden afgespeeld. Dat kan heel goed. Hij blijkt redelijk goed op de hoogte te zijn. Dat blijkt ook aan het eind van deze brief weer. Maar ook in het laatste deel van dit hoofdstuk. Maar misschien gaat hij daar gewoon van uit. Omdat hij weet wat het betekent om in deze vorm, in deze bediening, een dienstknecht van Christus te zijn. En dat de tranen met zich meebrengt. Dat moet hij voor van zichzelf geweten hebben. En hij moet het ook. Hij verwacht dit ongetwijfeld ook in het leven van Timotheus. Dat kan niet missen, zo is het nou eenmaal. U moet daar niet al te dramatisch over doen overigens. Want ik heb geleerd dat in het leven van mensen die de Heer niet dienen ook veel tranen voorkomen. Dus maak u zich geen zorgen. Ik heb begrepen dat het leven een tranendal is. Heb ik uit de Nederlandse literatuur, die uitdrukking. Dus schijnt 100% verantwoord te zijn. Het zegt dus niet zoveel. Maar goed, tranen brengt het met zich mee. En in dit geval door die specifieke bediening. En Paulus leidt dus mee, broeder. Ja, dat zo is het ook, ja. Zeer begeerig zijnde om u te zien als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. als hij Timotheus zou zien. Die band is er nou eenmaal. En daarna vertelt hij hoe hij Timotheus ziet, namelijk vers 5. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is. Dat is ook zoiets, hè. Ongeveinsd geloof. Geloof is niet religie, geloof is niet godsdienst. Sterker nog, religie en godsdienst is altijd geveinsd. Volgens mijn Bijbel, ik heb het niet bedacht, staat in mijn Bijbel dat het zo is. Gij geveinsden.
Gij adderige
gebroed zelfs. Gij zet van uw vader de duivel, enzovoorts. Maar ze leven onder de wet. Diezelfde Joodse wet die door sommige christenen vandaag zelfs zo gewaardeerd en gezocht wordt. We moeten ons laten leren door de Joden. We moeten op zoek naar de Joodse wortels van het christendom. Die zijn er niet, hoor. Nee. Zijn er niet. Ja, broeder, als christendom is wat de wereld denkt dat het is, dan heeft het Joodse wortels. Christendom als godsdienst, als religie, heeft Joodse wortels. Maar christendom in de Bijbelse betekenis van het woord heeft juist geen Joodse wortels. De Joden waren er de grootste vijanden van. Hebben die nog? Je kunt het ook omdraaien. Als je wil weten wat Bijbels christendom is, dan is het dat wat geen Joodse wortels heeft en wat helemaal niet lijkt op en geen verband houdt met het judaïsme. Het is namelijk heel wat anders. Christendom bestaat niet in uiterlijke dingen. Christendom is dat wat in het hart is. Het heeft van doen met het werk dat de Heer zou doen in onze harten. Dat het werk ook naar buiten komt, ja, dat is waar, maar dat is niet waar het om gaat. Dat is niet de essentie. Zie? En bij onderwet godsdienst, en dus ook judaïsme, is het altijd zo, het gaat alleen maar om de buitenkant. Het maakt niet uit wat er in de mens is, als hij zich maar netjes gedraagt. En als hij zich maar aan de regels houdt. En hoe hij dat beleeft en hoe hij daaronder is en of hij er blij mee is of niet, speelt geen rol. Het laat het hart dus leeg. En daarmee het leven onbevrucht en dus ook onvruchtbaar. En daarmee ook zinloos, want dat is eigenlijk wat het is, hè. Nou goed. Nee, het gaat om geloof. Dat is een hoedanigheid van het hart. En ongeveinsd. Niet doen alsof, want die heb je er natuurlijk ook altijd bij. Maar daarom heet het ook de liefde zij ongeveinsd. En hier heet het ongeveinsd geloof. Dat is dezelfde uitdrukking als uit de eerste Timotheusbrief, vers 5. Het einde, het doel des gebods van het onderwijs dus, is liefde uit een rein hart. Namelijk een goed geweten, wat eigenlijk ook hetzelfde is. En een ongeveinsd geloof. En waar geloof is in het hart, daar is het hart ook rein. Heb je dat? En wordt het gereinigd. De buitenkant niet, de binnenkant. Maar de Bijbel leert niet dat het vlees gereinigd moet worden. Dat hoeft ook niet, waarom ook? Nee, ik zeg die dingen liefst zwart-wit. Ja, dat is niet zo heel subtiel, broeder, maar dat is nou eenmaal zo. De Bijbel spreekt niet over heiligmaking des vleeses, maar over heiligmaking des geestes. En spreekt niet over de reiniging van de uitwendige mens, in zijn gedrag dus, maar spreekt over de reiniging van het hart, de reiniging van het geweten, de reiniging van de inwendige mens. En dat doet de wet niet, dat doet het woord dat in onze harten geplant wordt. En dat is wat geloof is dus, hè? Het woord in onze harten laten planten. En daar reinigt het ons. Dat het, zeg ik weer, dat het een uitwerking heeft naar buiten, gewoonlijk en na verloop van tijd en onder omstandigheden, jawel. Maar dat is niet waar het om gaat. Dat is ook een goede reden voor. Het vlees gaat toch dood. Bovendien, van het vlees zijn we nog niet verlost. Als dat wel zo was, zaten we hier niet. Konden we hier zelfs niet zitten. Bovendien hadden we ook geen stoel nodig. Toch? Hè? Waarna ik persoonlijke opmerking nog aan toe wil voegen, dat ik het zeer op prijs stel als u zich weet te gedragen, overigens. Dat wel. Maar te denken dat dat het doel is van de Bijbelse boodschap, Nou, nee, dat niet. Het gaat in de eerste plaats om wat in het hart is. En ik heb er alle vertrouwen in dat als het woord van God in onze harten woont, dat het ook zijn uitwerking zal hebben in onze levens. Naar buiten toe. Alleen zullen die er dan toch wat anders uitzien dan wij zelf gedacht hadden. Maar dat is dan maar zo. Dat laatste geldt trouwens voor ongelovigen ook. Hè. Het leven ziet er altijd anders uit dan ze zelf gedacht hadden.
Je spreekt hier van alleen geweten.
Ja.
Van andere plaats aan die eigenlijk de wettelijke normen hadden. Dit gaat veel verder eigenlijk terug, hè. Het reine geweten waarvan hij ook spreekt in Romeinen 1 eigenlijk, zeg maar, dat een mens ook een heiden via zijn geweten kon weten hoe hij in verbinding met God moet staan.
Ja.
Terwijl hij op andere plaatsen spreekt hij over de wet, maar dat laat hij hier helemaal terzijde, zeg maar, en hij spreekt hier van dat reine geweten.
Ja. Ja, het hele punt is namelijk dat de mens heeft twee mogelijkheden. Dat is altijd zijn dilemma in het leven. Dus de oorzaak van alle strijd in het leven van elk mens. Het ene is, moet hij doen wat er van hem verwacht wordt? Door zijn schoonmoeder bedoel ik. Nou goed, dat hebben we die ook weer gehad. Maar ik bedoel gewoon, bij wijze van spreken altijd maar. Moet hij doen wat er van hem verwacht wordt, door zijn familie, weet je veel wat, door zijn omgeving, door het milieu waarin hij leeft enzovoort. Of moet hij doen wat in zijn hart is. Ja, een variant is die van doe wat je voelt. Dat is de moderne van de laatste jaren. Dat is natuurlijk echt onzin, hè. Die neem ik ook niet serieus, doen wat je voelt. Dan ontken je je mens zijn, namelijk. Dat doen dieren. Maar die kunnen niet denken. Maar ik moet zeggen dat grote delen van de wereldbevolking dat als hoogst ideaal hebben. Niet denken. He? Al die Oosterse mystieke godsdiensten hebben als ideaal niet denken. Ze noemen dat mediteren. Maar goed, hè. Gedachten op nul zetten enzovoort. Maar daar gaat het niet om. Dat neem ik niet serieus, want dat is hetzelfde als doodgaan. Of een beest worden. Of apathisch worden, fatalistisch, of hoe het allemaal heet, dan mag. Dat is gewoon niks. Daar is ledigheid het hoogste ideaal. Het nirwana, zeg maar. Hè? Daar hebben we het niet over. Waar ik het over heb is, de strijd in het leven van een mens. Doe ik wat ik wil, of doe ik wat een ander wil? En naar Bijbelse maatstaven, want het grijpt inderdaad heel diep, broeder, naar Bijbelse maatstaven. Maar dat is moeilijk te beargumenteren. Dan moet je vooral terecht in die wijsheidsboeken enzovoorts. En daar ook schrift met schrift vergelijken. Maar wat de mens zou doen, en wat hij ook van nature zou doen, is zoeken naar de inhoud van die ideeën die hij meegekregen heeft in zijn geboorte, in zijn hart. En dat heet het geweten. Dat is het geweten naar Bijbelse maatstaven is een soort basispakket aan informatie, aan begrippen, waarvan hij de betekenis, van de mens de betekenis niet kent, maar die gaat hij nou juist zoeken. Omdat hij weten wil. Enzovoorts. Het probleem is echter dat wij allemaal meestal opgroeien in een gezin, zal ik maar zeggen. En daar gelden regels die ons opgelegd worden. Dus daar moeten we netjes doen wat van ons gevraagd wordt. En in onze westerse cultuur moeten wij dat heel lang. Hè? Toch? En we doen er ook alles aan om onze kinderen zo lang mogelijk onder onze ouderlijke wetten te houden. Daartoe heeft men ook de jeugdcultuur uitgevonden. En dan maar zo lang mogelijk jeugd blijven en niet volwassen willen worden. En dus leven volgens regels die van bovenaf worden opgelegd. Natuurlijk, daar kan je dan tegenaan schoppen. Daar zijn ze dan ook voor in de praktijk. Maar in ieder geval, dat blijft dan zo. Maar men gaat niet op zoek naar, men doet niet wat men zou moeten doen. Wat men zou moeten doen is inderdaad zoeken. En nou kom ik terecht in heel klassieke filosofie trouwens. Wat men zou doen is zoeken naar die hoogste idealen waarvan wij allen als mensen weten dat ze zouden bestaan. Maar we weten niet hoe ze gerealiseerd moeten worden. En ook niet goed eigenlijk wat ze precies inhouden. Wat is liefde eigenlijk? Maar we kennen het begrip. Wij worden ermee geboren. Dat is nog zwakker uitgedrukt. Wij worden er doorgeboren. Maar goed. Maar, hè? Maar wel, Ja, als dat er niet is. Maar wat is het? Want ik kan nauwelijks een mens antwoord opgeven. Wat is het? Een groot deel van de literatuur, menselijke literatuur, inclusief de muziekzuster, ja, gaat daarover. Maar wat is het eigenlijk? En waar vind je het? En hetzelfde geldt voor die andere fundamentele abstracte begrippen die, als ik mij vraag, het onderdeel uitmaken van dat geweten, die in dat geweten verankerd zitten. Wat is dat eigenlijk, rechtvaardigheid? Wij weten dat het bestaat, wij kennen het begrip, maar waar vind je het dan? Heb je het al gevonden? Hebben jullie die liefde al gevonden?
Ja.
Hebben jullie rechtvaardigheid gevonden?
Ja.
En dan iets als waarheid? Ja. Een van die grote mannen zei, wat is dat eigenlijk? Wat is waarheid? Bedoelend, het is hier niet, maar het is er wel.
Ja.
Maar men zou het zoeken. En daarvan zegt de Bijbel, wie zoekt zal vinden. Ik zeg altijd, dat slaat niet op je autosleuteltjes. Dat slaat op heel iets anders, iets veel fundamenteels. De zoektocht van de mens, de spreekwoordelijke zoektocht, in sommige kringen noemt men dat het zoeken naar de bronnen van de Nijl. Dat was vroeger zo, toen men die bronnen nooit gevonden had nog. Hè? Maar goed, die heeft men gevonden, dus die uitdrukking wordt niet meer gebruikt. Maar het zoeken naar de bronnen van de Nijl. Of het zoeken naar het raadsel van de Sphinx enzovoort. Maar eigenlijk is het gewoon de zoektocht van de mens. Hij zoekt iets, maar hij weet nauwelijks wat. Je schiet al aardig op als je weet wat je zoekt. En of je het dan vindt. De Bijbel zegt, nee, de mens kan het niet vinden. En toch zijn er sommigen die het gevonden hebben, staat er dan. Prediker bijvoorbeeld, dat staat dat. Hè? Toch zijn er die het gevonden hebben. Maar niet, dat is omdat hij, die liefde is, die rechtvaardigheid is, die waarheid is enzovoort, zich bekend maakt. Dat wil zeggen, dan vindt men niet niets, dan vindt men alles. Hebben die nog? Dus tegenovergestelde van die Oosterse mystieken dus, hè? Die zoeken naar niets, bewust. Wij zoeken precies de andere kant op. En wij vinden, en niet een beetje, wij vinden alles. En dat is wat een mens zou doen. En dat is wat in Romeinen 2 is, geloof ik. Of 1 eigenlijk al. Maar wat daar specifiek van Romeinen 2, in Romeinen 2 gezegd wordt, dat men kan waarheid vinden enzovoort. En men kan een rein geweten hebben. Inderdaad, buiten die werken van de mens om en zeker buiten de wet om. En dat staat daar van heidenen. Heidenen die wet niet hebben, die zichzelf een wet zijn enzovoort. Hè? En die leven volgens hun geweten. Ze worden door Paulus daar hoger aangeslagen dan de Joden die onder de wet leven. Want die leven eigenlijk nauwelijks. Laten zich leven, dat is het probleem. En als je je laat leven, brengt het je absoluut ongeluk. Dat heet frustratie, dan word je beknot, dat heet gevangenschap enzovoorts. Men zou vrij zijn, was de bedoeling. En die vrijheid, ja, die zouden we niet op horizontaal niveau vinden, maar die zouden we vinden bij de Heer, daar gaat het om. Die maakt vrij. Vrij waarvan? Vrij van religie, vrij van wet, vrij van die voorschriften enzovoort. Dat is waar het om gaat. En die strijd die drukt zich natuurlijk in heel de mensheid uit onder alle volkeren. In verschillende vormen uiteraard. Maar de Bijbel zegt ons precies hoe het werkelijk in elkaar steekt. Het gaat om dingen die de mens hier op aarde zoekt, maar niet vinden kan. Hij kan ze alleen vinden bij God, bij de schepper. En als men daartoe bereid is om het van hem aan te pakken, zal die God ook inderdaad zich op een of andere wijze bekendmaken. Zo werkt dat. En dus, wie zoekt zal vinden, wie klopt zal opengedaan worden. En er komt nog iets bij. In de spreuken staat dan, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Waaruit je toch op zijn minst zou moeten concluderen dat je er vroeg mee moet beginnen. En daarom ben ik er niet zo'n voorstander van om kinderen zo lang mogelijk kind te houden. En daarom hou ik niet van zo'n jeugdcultuur die, waardoor de jeugd een aparte categorie wordt van de mensheid. En het wordt liefst zo lang mogelijk gerekt. zodat de mensen als ze 30, 40 zijn nog niet volwassen zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Wij moeten zo gauw mogelijk weten waar het om gaat in het leven. Liefst zo jong mogelijk. U weet, de aanstelling tot zoon in het Jodendom was op 12-jarige leeftijd. En tegenwoordig in onze maatschappij, 12-jarigen? Nou ja, ze schieten de leraar dood of zo, maar... Ja. Maar wat doen die en wat weten die? Niks toch? En de ouders zeggen, oh, laat ze maar genieten van hun jeugd enzovoort. Dat gun ik ze ook van harte. Maar daar kunnen ze wel leren waar het over gaat. En leren verantwoordelijkheid te dragen. En dat is het probleem natuurlijk tegenwoordig. Niemand draagt meer verantwoordelijkheid. Zelfs die lui die onze zogenaamde regering vormen niet. Hè? Dat weet u, hè? Dus, nou ja, ik zeg het wordt zwart-wit weer eens een keer. Maar zo ziet het er al langzamerhand uit. Maar goed, men zou vroeg zoeken. En dat is wat Paulus gedaan heeft. In ieder geval, als Paulus spreekt over wat hij zich herinnert hier, dan herinnert hij zich dat hij van jongs af aan de Heer gezocht heeft. Anders kan hij niet zeggen, God, wie ik dienen van mijn voorouderen aan in een rein geweten. En hetzelfde zegt hij dus over Timotheus, die als jongeman, wat het maar was, met door Paulus werd meegenomen in de tijd, op zijn tweede zendingsreis was dat, hè. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar het gaat om ongeveinsd geloof. Oprecht zijn. Als ik mij in gedachtenis breng, vers 5, want daar waren wij. Als ik mij in gedachtenis breng, het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw... Het uitvinden van de spijkerbroeken, denk ik altijd, maar goed. En in uw moeder... En dan weet ik nooit hoe ik het uit zal spreken deze keer. Unieke moet het zijn eigenlijk. Hè? Ik zeg het er nu maar bij. Want dat unieke, dat kennen wij als... niet als spijkerbroek, maar wel als schoenen. Nike. 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 Daarom spreek ik het nu zo uit. Unieke. Normaal zeg ik Eunice. Dat vind ik een veel leukere naam zo. Eunice. Hè? Ja. Maar het is eigenlijk een K. Via het Grieks. En daar zit die naam Nike in de zin van, het gaat om overwinning. En in elk geval komt hier tot uitdrukking dat Paulus de moeder en grootmoeder van Timotheus kende. In de eerste plaats en in de tweede plaats dat ook Timotheus kennelijk van huis uit met het woord God, met het Oude Testament denk ik dus, hè, is grootgebracht in... Laten we zeggen, uit een godvrezende familie kwam en zo verder. Ik heb iemand gekend die heeft geprobeerd mij aan te tonen... Ik ben er niet van overtuigd, maar ik heb geprobeerd mij aan te tonen... dat de grote... nee, dat kan ik anders zeggen. Dat we in de Bijbel tegenkomen families waarin dat geloof gevonden wordt. Nou, ben ik daar niet van overtuigd, want je hebt dan natuurlijk ook mensen die ineens... als gelovig optreden binnen een volstrekt ongelovige familie. En andersom. Hè? Dat weet u toch ook, hè? Ja. Maar het is inderdaad aantoonbaar dat op een of andere wijze een bepaalde gezindheid zich doorgeeft aan de generaties. Zich vererft. Of dat iets met genen, erfelijkheid te maken heeft, weet ik niet. Dat kan ik ook niet aantonen. Maar ik denk wel dat een goede opvoeding... In de echte betekenis van de term natuurlijk een heleboel kan bijdragen. En ik weet het zeker, want ik kan met de hand op het hart kan ik zeggen... dat ik het als een van mijn grootste zegeningen beschouw... dat ik voortkom uit inderdaad een familie die de Heer diende, zal ik maar zeggen. Ook door meerdere generaties. Niet dat dat wat betekent technisch, maar in de praktijk wel... Je komt ergens uit voort, je hoort ergens bij, je hebt er automatisch binding mee enzovoort. Dat is nooit weg. En bovendien, als je van jongs af aan grootgebracht wordt met het woord van God, dan zit het inderdaad al heel jong erin. Dat is geen garantie dat het goed gaat, zuster. Nee, absoluut niet. Maar je komt dat in de Bijbel toch wel tegen. Even net zo goed als dat goddeloosheid van... onder koningen van Israël bijvoorbeeld wordt toegeschreven aan de grootmoeder, overgrootmoeder Izebel en dat soort dingen meer, weet je wel. Dat blijft zo. Dat zit in de familie, krijg je er niet uit. Hoe dat komt, weet ik niet. Het is bekende verhalen. Is het erfelijk of ligt het aan de opvoeding? Mijn antwoord is gewoon allebei. Als je daar niet uit kunt komen, is het kennelijk allebei waar. Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk zo, en dat is de strekking van deze uitspraken, dat deze dingen verplichtingen blijkbaar met zich meebrengen, voor Timotheus in elk geval. Het is niet alleen zijn voordeel dat hij uit zo'n gelovige familie voortkwam, maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. En dat zal de reden zijn waarom Paulus wat in hem zag en hem inderdaad meenam. En de handen oplegde, maar dat is vers 6. Wij waren bij vers 5 van 2 Timotheus 1. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, de naam wordt vertaald met de betere, en in uw moeder Eunike, dat vertaald wordt met gezegend met de overwinning, Nike, Nike. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Zit toch in de familie, op welke wijze dan ook. En dan vers 6, om welke oorzaak, dus dat is de oorzaak, het ongeveinsd geloof en het feit dat het in de familie zit. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Waarbij onder gave Gods moet verstaan worden een geestelijke gave. De gaven zoals we die ook genoemd vinden in met name natuurlijk 1 Korinthe, maar ook in Efeze en eerder natuurlijk al in Romeinen hoofdstuk 12. De bekende geestelijke gaven waarvan ik altijd zeg dat de gaven niet bestaat uit dat men iets kan. Bestaat niet uit iemands vermogen, maar men krijgt de gaven op grond van het vermogen. Ik ga er nog niet uitgebreid op in, maar ik neem altijd als voorbeeld Matteüs 25, de gelijkenis van de talenten, waar staat dat de Heer, de meester, de koning, geeft zijn personeel ieder talenten, verschillende talenten, op basis van hun vermogen, naar ieders vermogen. De gave is dus niet het vermogen, dat men iets kan. De gave is dat men, wat men kan, ook mag. En daarna ook zou praktiseren, als u begrijpt wat ik bedoel. Natuurlijk zijn er zogeheten wondergaven, maar die zijn niet de norm. De norm is heel wat anders. De norm is gewoon op basis van wat iemand kan, zou hij het ook doen, in het bijzonder in dienst van de Heer. En daar gaat het om. Vandaar dat deze gave Gods, die hier genoemd wordt, aan Timotheus gegeven is van God uiteraard. Dat wil zeggen, het is een verantwoordelijkheid die hij van God ontvangen heeft. Het woord gave beschouw ik dus altijd als synoniem met verantwoordelijkheid. In de praktijk lukt dat heel goed, hè? De gave die men krijgt is de verantwoordelijkheid die men gekregen heeft. Maar hij heeft hem van God gekregen, daarom heet het gave Gods. Maar er staat meteen achter, die in u is door de oplegging mijner handen. Met andere woorden, hij heeft hem ook van Paulus gekregen. En daar gaat het om, Paulus heeft Timotheus min of meer aangesteld. Hij heeft gezegd, doe dit en doe dat en gegroet en ik zie je wel weer. Of ik schrijf je wel een brief, of weet je veel, maar zoiets. Maar Paulus heeft dus inderdaad Timotheus in de bediening gesteld. De verantwoordelijkheden worden gewoon doorgegeven. En daar hebben we het natuurlijk eerder uitgebreider over gehad, naar aanleiding van 1 Timotheus, hoofdstuk 5, vers 22, waarin er staat, legt niemand haastelijk de handen op. Geeft niet iemand haastelijk verantwoordelijkheid. En in de volgende verse staat dan dat van tevoren wel bepaald kan worden of iemand een bepaalde verantwoordelijkheid kan dragen of niet. In 1 Timotheus 5 staat dat. Zie? Maar men krijgt die verantwoordelijkheid doordat iemand anders hem afschuift. Hem overdraagt. Dat is de normale gang van zaken. In de samenleving is dat zo en binnen de gemeente is dat in de praktijk ook zo. En dat is de enige echte betekenis van de term oplegging der handen. Dus de uitdrukking voor het overdragen van het een of ander. In dit geval van verantwoordelijkheid, maar eigenlijk is het dat altijd. Ik neem altijd het voorbeeld van de hoge priester of de priester die zijn handen legt op de bok. En de zonde van het volk overdraagt, dat is ook verantwoordelijkheid, overdraagt aan De zondebok heet hij daarna dus. Hè? Maar goed, dat onderwerp laten we verder maar buiten beschouwing. Maar het idee is dat oplegging der handen niet noodzakelijk een letterlijke betekenis heeft, maar in de eerste plaats een overdrachtelijke, zoals dat met veel uitdrukkingen het geval is. Hè. Tegen de lamp lopen en in de boot genomen worden, dat heeft niks met een lamp te maken en ook niet met een boot. En door de mand vallen, dan zat je er ook niet eerst in. Daar komt het oorspronkelijk wel vandaan natuurlijk, maar dat is niet meer de betekenis, niet de echte betekenis. De echte betekenis is de hogere, de overdrachtelijke. En oplegging der handen wil zeggen het overdragen van bepaalde hoedanigheden, in dit geval van verantwoordelijkheid. En Paulus heeft Timotheus verantwoordelijkheid gegeven, maar hij zegt het is van Gods wegen. En daarom is het de gave Gods. Het is namelijk de verantwoordelijkheid om God te dienen. En dus kunnen beide dingen tegelijkertijd in één vers gezegd worden, precies zoals hier ook gebeurt. Maar nou, wat staat dan dat gij opwekt de gave Gods? Nou, de vertaling van het woord opwekken is wat lastig, omdat het in heel de Bijbel alleen maar hier voorkomt. Maar het betekent zoveel als activeren. Je zal niet te veel waarde aan het woord zelf toekennen, zo in de vertaling. Maar het is activeren. En bovendien gaat het om geestelijke dingen. Dat hele woord is de samenstelling van drie woorden. Namelijk omhoog, ana, en dan leven, zou, en daarna pur, poer. Dat is vuur. Ons woord vuur, poer. Dat is hetzelfde woord eigenlijk. Omhoog, leven, vuur. Die woorden zijn hier bij elkaar in één woord, één Grieks woord. En het wordt dan vertaald met opwekken, maar het idee is duidelijk genoeg. Namelijk, wat hij ontvangen heeft, zou hij ook praktiseren. En als je verantwoordelijkheid draagt, betekent dat niks als je niet iets doet. En daar gaat het om. Het zou geactiveerd worden, het zou levend worden, het zou vurig zijn, het zou omhoog komen. En die woorden vind je bij elkaar in de ene term. Dat gij opwekt de gave Gods. In Romeinen 12 heeft het een ieder nadat hij gaven ontvangen heeft of zoiets. Laten wij die gaven besteden, staat er dan. Dat is weer een ander woord. Ik geloof trouwens dat het woord zelfs ingevoegd is door de vertalers. Maar de betekenis is natuurlijk toch dezelfde. Men zou het praktiseren.
In Petrus 4, vers 10.
Is dat er weer wat anders, Jan?
Ja,
in
die gaven ontvangen.
1 Petrus 4 vers 10 is dat, ja. En ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. En daar is het gewoon bedienen, want een gave is een bediening. Hè? De verantwoordelijkheid die men heeft impliceert dienst aan de Heer en daarmee aan de gemeente, die immers het lichaam is van de Heer, namelijk van Christus. De uitdrukking in Romeinen 12... die is inderdaad ingevoegd. Is in Romeinen 12 vers 7. Vers 6 zegt, hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. En dan staat er tussen, zo laat ons die gaven besteden. De vertalers hadden behoefte aan iets ertussenin om de zin aan elkaar te breien. Maar waar het om gaat, is inderdaad dit. Dat men de gaven die men heeft zou praktiseren, als dat tenminste het goede woord is. Het zou niet maar een theoretische verantwoordelijkheid zijn, maar inderdaad een praktische. Het is niet een eretitel die men draagt, voor zover het een titel is, maar men heeft een praktische dienst aanvaard en daar gaat het om. Dus, 2 Timotheus 1 vers 6, dat gij opwekt, activeert, gebruikt, besteedt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Daarmee voelt Paulus zich medeverantwoordelijk voor de bediening van Timotheus uiteraard. En dat is de reden voor het schrijven van die brief. En daarna vers 7, want God heeft ons niet gegeven geest der vreesachtigheid, maar der kracht. Dat wil zeggen geest der kracht, geest der liefde en geest der gematigdheid. Geest in de zin van een gezindheid, een instelling, een gevoelen heet dat bij andere gelegenheid, maar het woord geest werkt dan begrip ook. Timotheus wordt dus geacht niet vreesachtig te zijn, maar krachtig en liefdevol. Want het punt is natuurlijk dat welke bediening het ook is, die een gelovige ontvangen heeft of kan hebben. Het heeft altijd van doen met de bevordering van de gemeenschap der gelovigen. Waarbij gemeenschap hetzelfde is als leven trouwens. Dus de bevordering van het leven van de gelovigen, daar ging het ook om. Hè? Naar de belofte des levens stond er in vers 1. En dat is bepalend voor het onderwerp van de brief, uiteraard. Maar het gaat om de bevordering van de gemeenschap. Dat kan niet missen. Het gaat natuurlijk toch om de opbouw van het individuele geloof, van de individuele gelovigen. Maar waar dat gebeurt, ontwikkelt zich automatisch, dat is een min of meer lelijk woord, maar ontwikkelt zich vanzelfsprekend en op natuurlijke wijze gemeenschapszin, verbondenheid. Hoe meer wij in het geloof staan en daaruit leven, hoe meer wij ons verbonden zullen weten met andere gelovigen en hoe meer het ook tot uitdrukking zal komen in ons praktische leven. Dat is het hele verhaal. U weet wel, dat is die discussie. Christenen moeten toch georganiseerd zijn in een plaatselijke gemeente. Er moet toch een goede leiding, een organisatie zijn. Enzovoort. En ik zeg altijd, er is nergens voor nodig. Ik zal niet weten waarom. Ik heb er ook nooit de minste behoefte aan gehad. Het heeft toch geen enkele zin. Gemeenschap, die kun je niet organiseren. Gemeenschap is er gewoon of niet. Ik bedoel, dat is gewoon onderdeel van het leven. Gemeenschap is nou eenmaal leven. Dat leven moet ontwikkeld worden. En dat is een individuele zaak. Maar daaruit ontstaat gemeenschap. En zo werkt het in de gemeente. Maar zo werkt het zelfs in de oude schepping, als u het mij vraagt. Daar is men natuurlijk ook onlang de draad kwijtgeraakt. Maar het moet als vanzelfsprekend gaan. Hoe meer we ons bewust zijn van wie wij geworden zijn in Christus, namelijk leden van zijn lichaam, hoe meer we ons bewust zullen zijn van dat lichaam en onze functie, onze verantwoordelijkheid daarin. En dus onze betrokkenheid daarbij. Is toch vanzelfsprekend? Lijkt me niet zo moeilijk. Voorbeeld, ja, ik zoek naar een... Maar ik weet het alleen maar van mezelf. Dus als je een beetje fanatiek bent en liefhebber bent van een Hammond-orgels, echte Hammonds bedoel ik, dan word je dus vanzelf een keer lid van de vereniging. Toch of nee? Zo gaat dat. Dan voel je betrokken, ook bij anderen die diezelfde afwijking hebben. Of hoe heet zo'n ding? Hè? Passie. Dat is het eigenlijk, zuster. Ja. U gaat toch vooruit. Ja. Passie is dat. Ja, dat is nou passie, ja. Dat komt over je, daar kun je weinig aan doen. He? En als het gevoeld wordt, dan wordt het actiever en dan zoek je contacten enzovoort. Zo werkt zoiets. En zo is het met gelovigen ook. Dat is heel normaal. Dus niet alleen maar kenmerkend voor de gemeente als zodanig. Maar dat is een algemeen beginsel. En daar zouden we de ruimte aan geven. Nou, en niet, als je het leuk vindt, moet je verplicht lid worden van de club. Helemaal niet. Als je het leuk vindt, dan word je vanzelf wel lid. En anders vind je het kennelijk niet leuk genoeg. Niet voldoende om iets bij te dragen aan een vereniging, denk ik dan altijd maar. Dus vooruit maar. En zo is het met gelovigen ook. Het individuele geloof zou gebouwd moeten worden. Maar het heeft een uitwerking in een collectief, in een gemeenschap namelijk. Nou goed, en vandaar liefde. Niet een geest der vreesachtigheid, dus van terughoudendheid, maar der kracht en der liefde. Als er één kracht is, heb ik nagevraagd aan Freud, als er één kracht is in de mens, om het daartoe te beperken, dan is het die van de liefde. Nou, hij gebruikte een ander woord, maar laat maar. He? Maar dat is het, liefde. Dat had ik zelf ook kunnen bedenken, broeder, want het leert de Bijbel ook. Als er één kracht is, is het God. En God is liefde. He? Moeilijker is hij niet. Dus je hoeft er niet zwaar voor doorgeleerd te hebben om dit soort conclusies te kunnen trekken. Maar goed, niet een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Liefde is trouwens altijd gebaat bij gematigdheid. Gematigdheid wil zeggen dat men zijn eigen grenzen kent. En dat betekent dat men ze niet al te veel met anderen bemoeit. En dat is wat we in Petrus weer lezen. Hè? Men zou zich niet met iemand anders doen bemoeien. Wat iemand anders doet, moet hij zelf weten. Maar wat in iemand anders hart is, daar hebben wij contact mee. Dat is onze gemeenschap. Dat verbindt ons aan elkaar. En dat wat aan de buitenkant is, dat wat iemand doet, kan alleen maar scheiding brengen. Nou ja, meer scheiding dan gemeenschap in de praktijk. Daarvoor zijn we allemaal veel te verschillend namelijk. Maar dat is niet wat ons bindt. Wat ons bindt is dat wat in ons hart is. Ongeacht wie wij zijn en ook inderdaad ongeacht wat wij doen en hoe wij leven enzovoorts. Neem niet weg dat als we zoveel gemeenschappelijk hebben in ons, zal het aan de buitenkant ook nog wel wat gemeenschappelijk zijn hoor. Dat werkt vanzelfsprekend uit. In ieder geval, die kant gaat het dan op, maar het is niet de basis. Dat is niet de basis van onze gemeenschap. We zijn één in Christus, daar gaat het om. En dat zou bevorderd worden, niet op organisatorische wijze, want dat is zelfs ondenkbaar, maar door de opbouw van het geloof. Daardoor wordt ons geestelijk leven actief en gevoed en het drukt zich uit in de gemeenschap die in de praktijk beleefd wordt. Dat is dus wat Johannes uitgebreid uiteenzet. Die zegt, echte gelovigen kun je in ieder geval herkennen aan de liefde voor het woord van God en vervolgens aan de liefde voor elkaar. Dat wil zeggen voor de broederen heet het dan, hè? Maar daar is de bediening van Timotheus uiteindelijk op gericht. Hoewel hij zich bezighoudt met de opbouw van de individuele gelovigen. En vers 8 dan. Schaamt u dan niet der getuigenis onzes Heren? Het is een variant op Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij des evangelies, want het is tweede naam van Christus niet. En hier, schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren. Het zijn andere woorden, maar het is dezelfde uitdrukking eigenlijk. En schamen wil zeggen dat men terughoudend is, dat men iets bedekt enzovoorts. En dat zal men dus niet doen. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, of anders gezegd, getuig dan van onze Heer. Want dat is de bedoeling. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns, nog mijn getuigenis, is de gedachte. Schaam u niet voor het getuigenis van de Heer of van mij, want het is hetzelfde uiteraard, hè? Het gaat om de woorden die men van de Heer ontvangen heeft en die men doorgeeft. De woorden die de Heer zelf getuigd heeft. Maar woorden ook die door de apostel Paulus gepredikt zijn. Het zijn dezelfde woorden. Het sluit trouwens tamelijk naadloos aan bij 1 Timotheus 6 vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En de getuigenis onzes Heren uit 2 Timotheus 1 vers 8 zijn dus de woorden van onze Heer Jezus Christus. Maar zijn fundamenteel dezelfde woorden als van de apostel Paulus. En Timotheus zou navolger van Christus zijn en navolger van Paulus zoals Paulus weer navolger is van Christus. Er verandert gewoon niks. Het is wat men gemeenschappelijk heeft. Dus schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns die zijn gevangenen ben. Waaruit men afleidt dat Paulus gevangen zit. Maar dat is beter af te leiden uit het laatste deel van de brief dan uit dit vers. Want in dit vers zegt hij dat hij gevangene is van Christus. En dat is niet helemaal hetzelfde als de gevangene van de keizer in Rome. Hè? Dat hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn. Maar in de uitdrukkingen is meestal wel enig verband. Het doet weinig ter zake. Waar het om gaat is dat Paulus zichzelf beschouwt als gevangene van Christus. Waarom ook niet? De hele gemeente wordt als zodanig beschreven. Want wij allen zijn gevangenen van Christus Jezus. In de zin van dat Christus ons onttrokken heeft. Dan wel ons onttrekt aan de tegenwoordige wereld. Want zo staat het in Galaten 1 vers 4. En als je onttrokken bent aan de samenleving, dan ben je gevangene, want dat is wat het woord betekent. Niet zozeer in de zin van opgesloten, maar in de zin van buitengesloten. Die begrijp je hopelijk, hè?
Jozef zorgt
ons. Precies. Nou, volgens het Oud-Testamentische beeld, wij zijn allemaal in de gevangenis en het hoofd van de gevangenis is Jozef. En die deelt de lakens uit.
Maar ik kan dit voorstellen. Als voorbeeld zegt hij, wees mijn navolgers. Als het gaat over gevangenen en verdrukking.
Ja, het heeft
dat hij dan zegt, van ja, dat leidt ertoe automatisch eigenlijk, ik bedoel.
Ja.
Want ja, beest, hij zegt, doe vrijmoedig. Dat doorbrengt.
Maar brengt verdrukkingen met zich mee.
Nee, maar dat heb ik het maar over.
Ja. Maar het idee van gevangen zijn is niet primair opgesloten zitten. Dat denken wij, omdat we niet diep genoeg nadenken. Het idee van gevangenen zijn is dat van buitengesloten zijn. Het oorspronkelijke idee van een gevangenis is dat men daarin buitengesloten is van de samenleving. Dat is men inmiddels vergeten. Maar vroeger was het zo dat als je een gevangene was, was je al je burgerrechten kwijt, hoor. Dat is nu niet meer zo, maar het is wel het oorspronkelijke idee. Vandaar dat ballingschap en gevangenschap in de Bijbel dus helemaal hetzelfde is. Het idee van in de gevangenis zitten is inderdaad onttrokken zijn aan de samenleving. En het idee dat men daar straf ondergaat, dat is maar onzin, want er is maar één rechter. En dat is God zelf, daar komt de mens niet toe om dat soort recht te spreken. Een gevangene is een gevangene omdat hij een gevaar is voor de samenleving. En daarom zit hij daar. Dat zou trouwens ook bepalend moeten zijn eigenlijk voor de strafmaat. Niet de aard van de misdaad, maar de vraag of zo iemand gevaarlijk is voor de samenleving of niet. Hebben die ook nog? Dat is officiële leerstelling uit de geschiedenis der criminologie. Maar goed, laat ik u daar verder niet mee vermoeien. Maar gevangenen zijn wil zeggen onttrokken zijn aan de samenleving als zodanig. En dat zijn wij. Wij zouden namelijk tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dan zegt hij, ja, maar dan ben je vrijwillig gevangen. Dan zeg ik, dat is precies de bedoeling. En dat was Paulus ook, want als het niet vrijwillig was, had hij ook in Rome nooit gevangen gezeten. Maar hij had zich beroepen op de keizer, vrijwillig, en daarom was hij in gevangenen. Hebben die nog? Goed. Nou, dat is onze positie. Maar het betekent dat we daarom een beperkte, gematigde, met het woord uit vers 7, een gematigde verantwoordelijkheid hebben. Een beperkte, het is er een die specifiek gericht is op de gemeente als zodanig. Voor zover wij als christenen verantwoordelijkheid dragen, is het er een voor de gemeente, maar niet voor de samenleving. Sorry, maar dat is zo. Want we zijn buitengesloten. Daar hoort ook bij verdrukkingen lijden, omdat men onttrokken is aan de samenleving. En dus, die zijn gevangenen ben, zegt Paulus, maar lijdt verdrukkingen, maar hij past dus zijn eigen beginselen toe op Timotheus, lijdt verdrukkingen met het evangelie, naar de kracht Gods, naarmate men het evangelie gehoorzaam is. Ik zeg met opzet niet predikt, want dat is het ook niet. Maar naarmate men in het algemeen, de breedste betekenis, het evangelie, dat wil zeggen het nieuwe verbond, gehoorzaam is, naar die mate leidt men verdrukkingen, wellicht, zegt Petrus, zo nodig is, in de wereld, dat is ook zo. Maar het is naar de kracht Gods. Het lijkt zwak, maar het is de kracht Gods. Christenen zijn in de wereld zwak, omdat ze er buiten staan eigenlijk. Maar aan de andere kant, de kracht Gods werkt in hen. En dat soort tegenstellingen vind je meer, hè? Wij worden gelasterd door de wereld, daarmee wordt Christus gelasterd. Maar, zegt Petrus, daardoor worden wij verheerlijkt. En hij dus ook weer. Het is maar hoe je de dingen bekijkt. En van welke kant. In ieder geval, die kracht Gods zou werken. Werkt in Paulus, zou werken in Timotheus enzovoorts. En daarbij krijgt men ook eventueel de kracht om de verdrukkingen te verdragen. Maar dat staat op andere plaatsen. In elk geval, de kracht van die God die ons heeft zalig gemaakt. En daar wordt die kracht Gods feitelijk besproken. Hè? U weet, de kracht Gods is de, hoe heet het ook alweer in Efeze? Die kracht Gods is de grootheid zijner kracht aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Sterker kan ik het ook niet zeggen. Die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat was vers 19 en 20 van Efeze 1. Daar heb je de kracht Gods. Een kracht Gods die tot uitdrukking komt in de opstanding en verhoging van de Heer Jezus Christus. Van uiterste vernedering tot uiterste verhoging. En hier in 2 Timotheus 1 is het niet anders. Want die kracht Gods wordt toegelicht in vers 9. Gaat om de kracht van die God die ons heeft zalig gemaakt. En want dat is onderdeel van die zaligmaking, en geroepen heeft met een heilige roeping. In het woord heilig zit het gevangenschap trouwens opgesloten. Heilige is immers apart zetten, maar dan wijden aan de dienst aan God. Buiten de legerplaats, uiteraard, maar daarom heet het een heilige roeping. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen, maar het is eigenlijk één geheel, met een heilige roeping, niet naar onze werken, komt niet uit ons voort, het is niet uit u, zegt Efeze 2 daarna, hè? Maar het komt voort uit God zelf, en dat staat hier ook, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen, dat is alleen maar de versterking van zijn, hè? Zijn eigen voornemen en genade, dat wil zeggen zijn eigen plan, en daarmee ook zijn eigen genade. Want dat plan heeft alles te doen met de toepassing van die genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Dat staat ook in Efeze 1 en 2, die uitdrukking. Naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dat staat ook in Efeze 1, bij nader inzien. Vers 3 en 4 feitelijk. Want het hele idee is dat wat wij hebben ontvangen als gelovigen, of zo u wilt als gemeente, hebben wij ontvangen omdat wij in Christus zijn. God heeft ons verbonden met, een plant gemaakt met Christus. God heeft ons gemaakt tot leden van het lichaam van Christus, wat nog steeds allemaal hetzelfde is. En het gevolg daarvan is dat wij deel hebben gekregen aan de zegeningen van Christus zelf. Met andere woorden, onze zegeningen zijn die van Christus. Vandaar dat ik er belang aan hecht om regelmatig uiteen te zetten dat de Heer Jezus Christus wel degelijk zegeningen heeft ontvangen. Het komt in het gedachtegoed van de meeste christenen niet voor. Men kent hem alleen als de gever. En men kan hem helemaal niet plaatsen als iemand die iets ontving. Maar niettemin, hij ontving, al was het maar, dat hij leven ontving uit de dood, want God heeft hem opgewekt uit de dood enzovoorts.
De hogepriester die zegent.
Ja, wij kennen hem als de hogepriester die zegent, maar hij is van Gods wegen tot hogepriester gesteld. Juist, dat is wat de Hebreeënbrief uiteenzet. Maar zoals maar net, hij heeft zelf ontvangen en zijn zegeningen zijn onze zegeningen. Dat is Efeze 1 als er staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En dus ook in de hemel, want dat is waar Christus is uiteraard. Het wordt daar opgesomd, wat voor zegeningen dat dan zoal zijn. Maar daar staat ook bij, meteen als eerste gelijk, die ons uitverkoren heeft in hem van voor de grondlegging der wereld. En hier staat, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de grondlegging der wereld. Maar er staat, voor de tijden der eeuwen. In ieder geval, van oudsher was de bedoeling. En het plan dat het voornemen, het plan dat God gemaakt heeft met Christus, dan wel voor Christus, dat plan hebben wij deel aan gekregen omdat wij behoren tot Christus. En dat is een van de redenen waarom wij christenen genoemd worden. En dat betekent dat wij deze dingen ontvangen hebben in Christus voor de tijden der eeuwen. En dan hoef je ook helemaal niet moeilijk te doen over die filosofieën over uitverkiezingen enzovoorts. Heeft God het van tevoren bepaald dat u en ik enzovoorts? Nee, God heeft niet van tevoren bepaald dat u en ik. Dat, zo zit het niet in elkaar, zo is het niet wat de Bijbel leert. Het heeft ook niks van doen met de voorwetenschap, de voorkennis Gods of iets dergelijks. Het heeft ook niks van doen met dit soort leringen die afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid die u en ik hebben. Zo van het ligt niet aan ons, God doet dat. Dus die leer van die uitverkiezing weet u wel helemaal niet. Wat de Bijbel erover zegt is simpel genoeg. God heeft Christus uitverkoren en hij heeft ons in hem uitverkoren. Voor zover wij in hem zijn. En als wij niet in hem zijn, zijn we niet uitverkoren. En of we in hem zijn, ligt niet aan hem, maar ligt aan ons. Begrijp je me goed? Voor zover wij in hem zijn, heeft God dat gedaan, maar op basis van ons geloof. En de verantwoordelijkheid ligt dus wel degelijk bij ons. En daarom wordt er ook in heel de Bijbel vrijmoedig gepredikt dat men tot geloof zou komen. Dat men zou kiezen wie men dienen zou, enzovoorts. Want het is uw of mijn keuze. En God heeft zijn keuze allang gemaakt, maar niet op basis van die wel en die niet, maar op basis van ieder die gelooft. krijgt deel aan Christus, wordt met hem verbonden en krijgt deel aan zijn zegeningen. Dat is het verhaal.
Ja, nog iets over die getuigenis.
Ja.
Dan zegt de Heer, die zegt in Johannes 5, vers 36.
Ja, het getuigenis van onze Heer Jezus Christus, onze Heer, maar het is het getuigenis van God oorspronkelijk, hè? En dat staat daar inderdaad in Johannes 5, vers 36. Ik heb een getuigenis meerder dan van Johannes, want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, zie, hij ontving. De werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Het is jammer dat zulke schriftplaatsen zo slecht verstaan worden, omdat ze vertroebeld worden door onze christologische opvattingen die ons per traditie zijn overgeleverd. Want wij denken altijd maar dat de Heer Jezus die werken deed in zijn eigen kracht omdat hij God was en dat soort dingen meer. En dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat hij deze dingen niet kon, en hij deed ze toch omdat God het hem te doen gaf. Hij deed de werken die de Vader hem gaf om te doen. Niet in eigen kracht, maar in de kracht Gods. En dat is dezelfde kracht waarin ook de profeten, ook in het Oude Testament bedoel ik natuurlijk, eventueel wonderen en tekenen deden enzovoorts. Maar al die wonderen, ook die van de oud-testamentische profeten, later van de apostelen, maar ook die van de Heer Jezus, zijn tekenen van de Heer Jezus Christus. Wie hij in zijn opstanding is, namelijk dat hij deze oude schepping overwint en een nieuwe schepping tot stand brengt. Want al die genezingen natuurlijk zijn daar gewoon een uitbeelding van en de andere tekenen feitelijk ook. Maar de Heer deed ze. En de Heer zegt, en die werken die je doet, getuigen van mij. Niet omdat het gewoon zijn handwerk is, maar gewoon omdat de betekenis van de tekenen die hij deed, van toen heeft met wie Christus is. Maar het waren de tekenen van de oud-testamentische profeten ook. Hebben die nog? Het werd hem gegeven om te doen. Toen de Heer leefde in zijn mensheid op aarde, in de dagen zijns vleeses, enzovoort, waarin hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, Hebreeën 5, maar in diezelfde tijd deed hij ook deze tekenen in opdracht van zijn Vader en predikte hij ook, sprak hij de woorden van de Vader en zo verder. Vandaar dat met gemak gezegd kan worden dat wij navolgers van Christus zouden zijn. Wat moeten we dan doen? Naar het kruis gaan en farizeeën uitschelden? In de andere volgorde dan natuurlijk. Nee, trouw zijn aan het woord Gods en trouw zijn aan wat de Vader ons geeft en ook te doen geeft. Dat was de Heer Jezus en daarin is hij ons ook tot voorbeeld.